moet zo ongeveer tijd zijn. En als het nog geen tijd is, dan is het misschien nog maar 1 minuut. Dus we kunnen alvast beginnen, denk ik. Iedereen hartelijk welkom. We willen vanavond zingen uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Wie is er die orgel speelt? Ik dacht dat er hier vele organisten waren, dus... ...25, 2 en 4. Avond van deze dag komen wij tot u. En hoe kunnen we in alle dingen uw geduld en langmoedigheid opmerken? U bent langmoedig over deze wereld die in het boze ligt. U bent langmoedig over ons land en over ons volk, waar zoveel is dat niet naar uw wil is. U bent langmoedig over ons als gemeente, ja, over ons persoonlijk zoals we hier zijn. en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, geef dat wij het mogen zien als een wonder van u, dat uw goedheid iedere dag, iedere morgen nieuw is. Dat u ons gezondheid en kracht geeft tegenover zoveel die ziek zijn of die dit leven met het eeuwige hebben moeten verwisselen. En nu bidden we van u, Heere, daar het een bijzondere avond is, een avond waarin we bezig willen zijn met de dingen van uw woord, en bijzonder ook met het onderwijs wat een van uw knechten van eeuwen geleden in een van zijn werken aan ons geeft, of u vanuit uw woord ons wilt voorgaan en ons uw wegen wilt leren, opdat wij dieper en beter mogen verstaan hoe uw wegen gelegen zijn. Maar laat het niet alleen zo mogen zijn dat we met ons verstand meer inzicht ontvangen mogen, maar wil bijzonder ook het onderwijs van dit oude boek, wat nog telkens weer nieuw is, omdat het gedrenkt is in uw woord, wil het voor ons hart tot zegen doen zijn. En wanneer vanavond onze aandacht gericht zal worden op de enge poort, de enge poort waarvan in uw woord gezegd wordt dat wij dienen te strijden om die enge poort binnen te gaan. Geef, Heere, dat door het woord van vanavond en door het onderricht van Bunyan onze gedachten en onze harten zo doordrongen worden van de ernst om te strijden, nu het nog mogelijk is in dit heden der genade, dat in ons leven zoeken, strijden en worstelen geboren wordt om die enge poort te vinden, ja, daardoor binnen te gaan. Wil u, Heere, daartoe genadig onder ons werken en ons die poort binnendrijven, binnentrekken, binnenlokken met de koorden van uw liefde. En geef dat het onderricht, wat ook vanavond onze aandacht vraagt, daartoe gebruikt mag worden. Geef dat er een woord mag zijn vanavond voor hoofd en voor hart. En wil u ons samen zijn zegenen. Help ons bij het voorgaan van de weg, bij het uitleggen van de dingen die in dit boek staan. En zegen ons tezamen, weer het kwade, het zondige van ons. En verzoen onze schuld, de schuld die zwaar is. De schuld die ons van u verwijdert, de schuld die ons de toorn van u waard maakt. We smeken dat om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen lezen één gedeelte vanavond, namelijk Matteüs 7. En daarvan zullen we lezen de versen 1 tot en met 23. Matteüs 7, de versen 1 tot en met 23 willen we samen lezen. Matteüs 7, we beginnen bij het eerste vers. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen, opdat zij niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover dit gedeelte van de schrift wat we samen gelezen hebben ter inleiding van ons onderwerp. En daar heb ik als titel boven geschreven rondom de enge poort. We gaan nog even terug naar dat gedeelte waar we de vorige keer gebleven waren. Heel kort om ons geheugen een klein beetje op te frissen. 2 weken geleden stonden we stil bij Christen, de man die met zijn pak beladen uit de stad des verderfs vlucht en dan op een dwaalweg terechtkomt. Hij werd namelijk door de Heer wereldwijze een verkeerde weg opgestuurd. Een weg waarin hij, zo zei de Heer wereldwijze, spoedig van zijn pak afgeholpen zou worden. Namelijk, hij moest gaan naar de stad Zedelijkheid, waar de heer Wetties woonde, die hem wel van zijn pak zou afhelpen. De bedoeling daarvan was dat Christen door het goede leven, door het doen van de werken van de wet, van zijn pak, zijn zondepak, af zou moeten komen. Aan den lijve heeft Christen ervaren dat die weg dood liep. Want toen hij de weg ging die wereldwijze hem wees, kwam hij bij de berg Sinaï en bleek die weg een weg van verschrikking. Een weg des doods. Juist toen hij daar bevend stond aan de voet van de Sinaï, verscheen evangelist hem, die hem ernstig bestrafte, maar toch ook moed gaf. En op die twee dingen willen we, voordat we naar de enge poort zien, nog even kort wijzen. Als we die reden van evangelist, waar we vorige keer maar iets over gezegd hebben, rustig doorlezen, dan valt op dat de vermaning van evangelist heel ernstig is. Er staat ook herhaaldelijk dat Christen beeft, dat hij neervalt aan zijn voeten en voor evangelist uitroept, wee mij, want ik verga. Even later lezen we, de dood stond Christen voor ogen. Dat zijn allemaal aanduidingen die erop wijzen dat het onderwijs, het bestraffend onderwijs van evangelist, zeer ernstig was. In dat bestraffend onderwijs gaat het, zoals we vorige keer gezien hebben, echter niet alleen om oordeelswoorden. Zelfs niet alleen om waarschuwende woorden, maar vooral ook om onderwijs. Evangelist laat in zijn bestraffende woorden zien hoe Christen van de rechte weg is afgedwaald. Maar wanneer Christen moet belijden dat hij nu niet meer weet waar hij heen moet, is er nog hoop voor mij, nu ik deze zondige weg gegaan heb, komt evangelist ook na alle waarschuwingen met woorden van aanmoediging en van troost. Hij zegt dat Christen ondanks zijn ernstige zonde toch terug mag keren naar de enge poort en dat de man aan de poort hem genadig zal zijn, want hij heeft in mensen een welbehagen. En dan leest u dat merkwaardige slot van het vorige hoofdstuk. Als evangelist zo aan Christen de juiste weg gewezen heeft, dan staat er dat evangelist hem kuste, hem bemoedigend toelacht en hem Gods zegen toewenste op zijn reis. Ik denk niet dat we te veel moeten zoeken in die drie woorden. Ik heb een verklaring gelezen en zelfs een op een bandje gehoord, waarin geprobeerd werd voor elk van deze drie woorden grond te vinden in de Bijbel. Dat wordt wel heel erg gekunsteld en heel erg vergezocht. Ik denk dat deze drie woorden door Bunyan bedoeld zijn als drie aanmoedigingen om de verslagen christen nu aan te moedigen terug te keren op de weg die hij ging en door te reizen naar de enge poort. De kus, het meeste wat ik daarvan zou willen zeggen, is in het algemeen gezegd een vredesteken. De glimlach is een aanmoediging en het wensen van Gods zegen op de weg laat zien dat evangelist hem het goede gunt en de zegen van God onderweg toewenst. Dan zijn we nu bij het hoofdstuk aangekomen wat we vanavond willen behandelen. Een kort hoofdstuk, maar van heel veel inhoud. We zullen wel alles aanstippen, maar echt niet op alles even diep kunnen ingaan. Dat hoofdstuk zou ik willen noemen rondom de enge poort. En we lezen eerst maar een klein stukje in de Christenreis en daarna zal ik wat daarop ingaan. Christen, zo lezen we, ging haastig voort. Onderweg sprak hij niemand aan. En als iemand hem iets vroeg, verwaardigde hij zich niet eens om hem een antwoord te geven. Hij liep als iemand die zich al die tijd voortbewoog over verboden grond. Niet eerder achtte hij zich veilig dan toen hij weer op de weg was die hij verlaten had om de raad van de Heer wereldwijze op te volgen. Zo kwam Christen na verloop van tijd aan de enge poort. Boven deze poort was geschreven: klopt en u zal open gedaan worden. Daarom klopte hij herhaaldelijk aan terwijl hij zei, en dan volgt een gedichtje, een beetje een kreupel gedichtje ook in het oorspronkelijk, ik heb het geprobeerd zo weer te geven: zou ik hier mogen binnengaan? Zou de wachter die aan deze poort zal staan voor een rebel als ik de deur wel willen opendoen? Als dat gebeuren zou, dan zong ik eeuwig de ere tot roem van God de Heere. Als we dit gedeelte samen op ons in laten werken, dan zien we dat op het moment dat evangelist hem, Christen, de juiste weg heeft gewezen, gaat hij meteen op reis in de richting van de enge poort. En wat daarbij bijzonder opvalt is dat de pelgrim tijdens dit deel van de tocht door een grote onrust wordt voortgedreven. Hij haast zich, spreekt niemand onderweg aan en kijkt schichtig om zich heen als iemand die zich op verboden terrein bevindt. Wat is de bedoeling hiervan? Ik denk dat in deze dingen duidelijk wordt dat Christen iets geleerd heeft uit datgene wat zojuist heeft plaatsgevonden. Hij heeft ingezien dat overal langs de weg mensen als de Heer wereldwijze kunnen verschijnen, die hem met mooi klinkende woorden van het rechte pad willen afbrengen. Bovendien, en dat gaat nog dieper, heeft hij heel pijnlijk ervaren dat hij nog zo blind is en zijn hart zo bedriegelijk, dat het zich gemakkelijk op een dwaalspoor laat brengen. Hij is bang geworden voor de verzoekingen van buitenaf en de bedriegelijkheid van binnenuit. Bang met name ook voor zijn eigen hart. En door die vrees is zijn voorzichtigheid en waakzaamheid gescherpt. Dat laatste wordt heel treffend geïllustreerd in de woorden dat hij liep als iemand die zich voortdurend voortbewoog over verboden grond. Stelt u het zich maar eens voor, iemand die op verboden terrein is, zoekt uiterst behoedzaam zijn weg, bang als hij is om betrapt te worden. Zijn aandacht is gespitst op alle bekende en onbekende gevaren die allerwegen dreigen. Zo gaat Christen met vrees, voorzichtigheid en waakzaamheid op weg. Maar in deze episode wordt niet alleen de aandacht gevestigd op de voorzichtigheid en waakzaamheid. Het is vooral ook duidelijk dat op dit moment de innerlijke onrust van het begin van de reis weer teruggekomen is. U herinnert zich, toen de pelgrim wegvluchtte uit de stad des verderfs, beheerste slechts één ding, zijn geest. Hoe zal ik de toorn van God ontvlieden? Hoe zal ik met God verzoend worden? Hij was ervan overtuigd dat hij daarvoor vluchten moest, zich haasten om zijns levens wil. En zo was hij de reis begonnen, in grote onrust, met een diepe innerlijke overtuiging en drang. Maar er waren ook al in het begin van de reis momenten van wat inzinking gekomen. Zo onverwacht. De onrust was wat weggeëbd en drong niet meer zo sterk van binnen. In zo'n ogenblik van zwakte had hij zich ingelaten met de Heer wereldwijze en was voor zijn verleidende woorden bezweken. Toen was hij vastgelopen en had ingezien dat hij zich niet van zijn last kon bevrijden door te proberen zelf de wet te volbrengen. De wet klaagde hem aan en veroordeelde hem. Zo was opnieuw en nu in versterkte mate de onrust van het begin teruggekomen. Vlucht voor de toekomende toorn. En nu is het zo dat hij zeker geen rust meer kan vinden voordat hij de enge poort heeft bereikt. Daarom haast hij zich en spreekt met niemand. Is het vaak niet zo dat er onrust komen kan in ons leven, overtuiging dat er iets moet veranderen, een zoeken van de dingen die boven zijn, een verslagenheid van hart, maar dat zo gemakkelijk die verslagenheid weer wat weg kan ebben en die onrust weer wat op kan drogen, dan gebruikt de Heer allerlei middelen om die oude onrust weer te vernieuwen, als het in ons leven echte onrust geweest is. En vandaar dat de roeping hier ook in ligt. Als onrust, onrustig zoeken van het hart dat onrust heeft totdat het rust vindt bij de Heere, ons leven gekenmerkt heeft. Laat er waakzaamheid zijn dat die onrust en die drang niet verzwakt en niet verslapt. Want juist dan zijn we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Wat een zegen voor Christen dat door het onderwijs van wet en van de evangelist die onrust weer terugkwam. Zo vlucht hij naar de enge poort en na enige tijd is hij bij die enge poort aangekomen. We zullen wat uitvoerig op die enge poort moeten ingaan. U weet, dat hebt u ook kunnen horen in de schriftlezing, dat Bunyan dit beeld ontleend heeft aan Christus' woorden die in het laatste gedeelte van de bergrede te vinden zijn. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Met betrekking tot de beeldspraak in deze verse bestaat een nogal bekend meningsverschil onder de uitleggers van de Bijbel over de vraag wat nu het eerst is. En luistert u goed. Is de poort het eerste of de weg het eerste? Met andere woorden, spreekt de Heer Jezus hier over twee wegen die naar de wijde en de enge poort leiden, of wijst hij op twee poorten die de toegang geven tot de brede en de smalle weg? Het is duidelijk dat Bunyan in de Christenreis voor de laatste uitleg heeft gekozen. Voorop staat de poort en daarachter ligt de weg. De poort is eng en daarachter ligt de smalle weg. En zoals we dit gedeelte van de Christenreis op ons in laten werken, dan rijst het beeld op van zo'n poort waarachter een smalle en rechte weg ligt. In wezen vindt u dezelfde tekening op de bekende afbeelding hangt hier aan de muur van de brede en de smalle weg, waar eveneens aan het begin van de beide wegen een poort staat afgebeeld. Nu het beeld als zodanig ons helder voor ogen staat, dienen we ons af te vragen wat Bunyan nu met die enge poort en die smalle weg die daarachter ligt heeft willen zeggen. Vrijwel alle woorden die in de Christenreis aan deze poort gewijd worden, laten duidelijk zien dat het hier gaat om een heel beslissend moment op de reis naar de eeuwige stad. Ieder die de eeuwige heerlijkheid wil bereiken, moet, zegt Bunyan herhaaldelijk in de Christenreis, door die enge poort komen. Vandaar dat evangelist er bij de man met het pak op zijn rug zo op aandringt om in deze richting te reizen en aan deze deuren te kloppen. Bovendien lezen we later dat een aantal mensen Christen ontmoet heeft, dat Christen een aantal mensen ontmoet heeft op zijn weg die niet door de enge poort zijn binnengekomen. En Bunyan laat er dan geen twijfel over bestaan dat nu juist dat laatste, het feit dat ze niet door de enge poort zijn binnengekomen, het bewijs is dat ze geen ware pelgrims zijn, maar huichelaars. Het gaan door die enge poort is dus van verstrekkende betekenis. Het gaat om niet meer en niet minder dan leven en dood. Dat heeft Bunyan trouwens afgeleid uit de woorden van de Heer Jezus die we zo even aangehaald hebben. Daarin stelt de Heere de enge poort die tot het eeuwige leven leidt tegenover de wijde poort die ten verderven voert. Dus het doorgaan door de enge poort beslist voor het eeuwig welzijn. En daarmee zijn we aangekomen bij de uiterst belangrijke vraag, wat dan in de christenreis de praktisch geestelijke betekenis is van die enge poort. Wat beeldt die poort uit? Wedergeboorte, geloof, bekering of nog weer iets anders van de orde des heils? En nu moet ik helaas zeggen dat onder degenen die zich met het werk van Bunyan hebben beziggehouden, op dit punt nogal wat verschil van mening zichtbaar wordt. Het heeft weinig zin om alle opvattingen die van verschillende kanten zijn voorgedragen, om die vanavond te gaan weergeven. Dat zou alleen maar bijdragen tot verwarring. En daarom doen we er goed aan om in plaats van te letten op wat allerlei mensen over Bunyan geschreven hebben, Bunyan zelf aan het woord te laten. En goed te onderzoeken wat hij schrijft over die enge poort. Niet alleen in de Christenreis, maar ook in verschillende van zijn andere boeken. En dan wordt heel spoedig duidelijk dat Bunyan met deze enge poort bedoelt de Christus. Tot wie de zondaar, dankzij de wederbarende werking van Gods geest, de toevlucht neemt. Doorgaan door de enge poort. Bunyan verstaat daaronder toevluchtnemend geloof tot de Heere Jezus Christus. En de bekering van het hart die daarmee verbonden is. We kunnen het zo zeggen. Als Christen door de enge poort gaat, heeft hij als een verloren zondaar de weg ter verlossing gevonden. Het licht is voor hem opgegaan, omdat hij nu de toevlucht genomen heeft tot hem die de weg, de waarheid en het leven is. Nu weet Bunyan heel goed dat dat toevluchtnemend geloof zwak kan zijn en bestreden kan zijn. Bunyan duidt dat ook op een bepaalde wijze aan, doordat hij laat zien dat in de enge poort het pak nog niet van Christens schouders valt. Maar wel heeft Bunyan benadrukt dat hoe zwak en hoe bestreden dat toevluchtnemend geloof, dat ware geloof ook is. Dit geloof is absoluut noodzakelijk, wil de reis naar de eeuwige stad in vrede zijn. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat is dus het beslissende over de enge poort. Het gaat hier over het levende, toevluchtnemend geloof, waardoor Christen de weg des levens heeft gevonden. Nu moeten we bij dit treffende beeld nog wel meer dingen zeggen. We hebben namelijk gezien dat Bunyans voorstelling van die enge poort ontleend is aan de woorden van de Heer Jezus in de bergrede. Daarin laat de Heer Jezus zien dat er een scherp onderscheid bestaat tussen deze enge poort die ten leven leidt en de wijde poort die ten verderven voert. Die tegenstelling beslist en bepaalt het hele beeld. De wijde poort geeft toegang tot de brede weg. En dat, beste vrienden, is de weg die wij allen van nature wandelen. Om deze brede poort te vinden en op deze brede weg te gaan, behoeven we niets te doen. Hier gaat alles vanzelf. Bovendien behoeven we op deze reisroute niets te verliezen. We kunnen alles meenemen op de brede weg. Onze trots, onze eigenzinnigheid, ons geld, ons aanzien, onze wereldsgezindheid, onze zonde en nog zoveel meer. En al die zonden worden op die makkelijke brede weg gevoed en gekoesterd. Door de wijde poort komen we op de eenvoudigste manier op de gemakkelijkste weg. De enge poort en de smalle weg daarentegen brengen nogal wat moeite met zich mee. Allereerst is het blijkbaar moeilijk, volgens de woorden van de Heere Jezus, om die poort te vinden. Weinigen zijn er die deze vinden. Dat staat er niet bij de wijde poort. Deze enge poort moet gezocht, gevonden worden. En dat gaat niet zonder strijd of zonder worsteling. Strijd om in te gaan door de enge poort, zegt de Heere Jezus op een andere plaats. En in de oorspronkelijk staat daar een woord wat geweldige inspanning, geweldige worsteling inhoudt. Worstelt om binnen te gaan door die poort. Bovendien, het ingaan door de enge poort brengt met zich mee dat wij daar alles moeten verliezen. Ingaan in de enge poort betekent afscheid nemen van de wereld en van de brede weg. Het betekent dat we in die weg moeten leren sterven aan verkeerde verlangens van ons hart, onszelf moeten leren verloochenen en onze zondige natuur leren doden. In één woord samengevat, de weg door de enge poort is de moeilijke weg. Met vele moeilijkheden. Een weg van strijd. Een weg, in één woord, die bij de mensen onmogelijk is. En vooral dat laatste, dat het een weg is die bij de mensen onmogelijk is, wordt duidelijk in de manier waarop Christen door die enge poort binnengaat. Als hij bij die poort aankomt, blijkt de poort gesloten te zijn. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar is duidelijk uit de hele tekening. Het is ook onmogelijk, kennelijk, om de poort van deze kant te openen. Alleen de poortwachter die binnen staat, kan de deur voor Christen ontgrendelen. De pelgrim is er echter niet zeker van of deze deur voor hem wel open zal gaan. Hij beseft namelijk heel diep dat hij tegen God gezondigd heeft. Ja, dat hij een rebel is die deze gunst niet heeft verdiend. Dat blijkt uit de woorden van dat gedichtje wat hij zegt als hij klopt. Zou ik hier mogen binnengaan? Zou de wachter die aan deze poort zal staan voor een rebel als ik de deur wel willen opendoen? Maar ondanks zijn onwaardigheid, en houd dat vast, en de onmogelijkheid van die gesloten deur, blijft hij kloppen. Hoe komt dat? Wel, we zouden kunnen zeggen, hij is aangemoedigd door de woorden van evangelist, maar vooral ook door de woorden die boven deze poort geschreven staan. Klopt en u zal opengedaan worden. En zo klopt hij aan. We lezen dat hij meer dan eens aanklopt. Letterlijk staat er in het Engels dat hij meer dan één of tweemaal klopte. Al vindt hij niet dadelijk gehoor. Hij blijft kloppen. Gedrongen. Getrokken. Aangetrokken door het woord van de levende God. En met een innerlijke drang van zijn hart. Ontroerend beeld, die kloppende pelgrim. Vindt u dat niet? En de vraag rijst voor ons ook vanavond, voor u en voor mij. Hebben we ons eigen beeld daarin leren herkennen? Maar laten we dan maar meteen eerlijk zeggen. Veel mensen herkennen hun beeld daar niet in. Eenvoudig omdat ze niet kloppen. Ze zoeken zelfs niet eens naar de enge poort. Hun leven glijdt zo gemakkelijk voort op de brede weg die ten verderve voert. Die weg glijdt vanzelf. Anderen hebben de noodzaak wel gezien om die enge poort te vinden. Maar ze komen toch nooit bij die poort. Misschien lopen ze maar wat heen en weer. van de brede poort naar de smalle poort. Soms bewogen trekt hun hart naar de smalle poort. Soms weer teruggezogen door de schatten en de verleidingen van de wereld, de brede weg. Misschien wachten ze. Ja, waar wachten ze eigenlijk op? Tot er iets gebeuren zal. Maar ze kloppen niet. Ze zoeken niet echt. Ze lopen maar wat heen en weer. Besluiteloos. Hinkend op twee gedachten, noemt de profeet Elia dat. Als dat zo is, vergeet u het niet. Dat het niet beslissend is of we wel eens ernstig geweest zijn. Of we wel eens voor die enge poort gestaan hebben. Maar dat het beslissend is of we leerden kloppen. En op het gebed door die enge poort mochten binnengaan. Het kan zelfs zijn dat mensen voor de enge poort blijven staan. En anderen binnen zien gaan. Bij wie ze fronsend hun wenkbrauwen ophalen. En bij iedereen die in de buurt van de enge poort komt denken, dat zal wel iemand zijn die zichzelf bedriegt. Dat zal wel een dief of een moordenaar zijn die elders inklimt. Maar al zijn ze zo bezorgd over anderen, ze zoeken zelf niet. En ze kloppen zelf niet. Ze hebben alleen maar de toeschouwershouding. Bij de enge poort. Mijn beste vriend. Als dat uw houding is. Het is niet genoeg. Om een toeschouwer te zijn. Bij de enge poort. En nauwkeurig te zien. Hoe het ligt bij anderen. Maar de Heere roept in zijn woord. Om te zoeken. En om te kloppen. Strijden wij. Zoeken wij. Kloppen wij. En als we bang zijn dat ons kloppen niet oprecht is. Of als we ons afvragen dat het kloppen al zo lang geduurd heeft. Vragen we ons wel eens af. Klop ik als een verloren zondaar? Houden we ook aan als de deur niet ogenblikkelijk geopend wordt? Christen blijft op die gesloten deur kloppen. En dan valt het voor deze man met het pak op zijn rug die nergens anders meer heen kon en nu maar blijft kloppen op een gesloten, zwijgende deur zo wonderlijk mee. We lezen in de Christenreis, eindelijk verscheen er een ernstig man aan de poort, wiens naam welbehagen was. Hij vroeg wie daar was, van waar hij kwam en wat hij wilde. Christen antwoordde hierop, hier staat een arme zondaar met een zware last. Ik ben afkomstig uit de stad des verderfs, maar ben op weg naar de berg Sion, om de toekomende toren te ontvlieden. Omdat ik vernomen heb dat de weg daarheen door deze poort gaat. En daarom zou ik graag vernemen, mijn Heer, of gij zo welwillend bent om mij binnen te laten. Daartoe ben ik van harte bereid, zei welbehagen. En meteen opende hij de poort. Toen Christen naar binnen wilde gaan, trok de andere met een ruk naar binnen. En toen Christen vroeg wat dat betekende, antwoordde welbehagen, op een kleine afstand van deze poort is een sterk kasteel gebouwd waarover Beelzebub het bevel voert. Daar vandaan schieten hij en zijn knechten pijlen af op degene die naar deze poort komen om te proberen hen te doden voordat zij binnen kunnen gaan. Toen zei Christen, ik verheug mij met beving. Wat opvallend is allereerst de naam van de poortwachter. Hij heet Welbehagen. Om eerlijk te zijn heb ik nogal een poosje geaarzeld hoe ik zijn naam in het Nederlands zou weergeven. In het Engels heet hij namelijk Goodwill. Een woord dat we in onze taal ook kennen. Iemand heeft veel goodwill gekweekt, zeggen wij dan. Het woordenboek zegt dat dat zoiets betekent als welwillende gezindheid. Als wij goodwill gekweekt hebben, dan zijn de mensen ons welwillend gezind. En dat is inderdaad ook de betekenis van dit Engelse woord. Maar, en dat is het opmerkelijke, het woord heeft in de Engelse Bijbeltaal een wat andere betekenis dan welwillendheid. woord wordt namelijk gebruikt in de engelenzang, de zang die de engelen aanhieven bij de geboorte van de Heer Jezus op de velden van Efrata. Zoals u weet luidt die engelenzang: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En dat laatste, in de mensen een welbehagen, daar gebruikt de Engelse Bijbelvertaling, die op Bunyan bekend was, het woord goedwil, goodwill, welbehagen. U begrijpt misschien mijn aarzeling. Goodwill betekent welwillendheid en het betekent welbehagen. En allebei die woorden zijn in de naam van de deurwachter te vinden. Daarom zouden we het zo samen kunnen vatten. De poortwachter heeft de naam welwillendheid, omdat hij zeer welwillend is om arme zondaren toe te laten. Maar die welwillendheid van de deurwachter is niet gegrond in een bepaalde karaktertrek of iets dergelijks, maar is gegrond in het welbehagen van God. De bereidwilligheid om zondaren toe te laten door de deur is gegrond in het in mensen een welbehagen. Die bereidwilligheid die die deurwachter kenmerkt, wordt op verschillende manieren duidelijk als we zien wat hij doet en wat hij zegt. Als christen hem vraagt of hij zo welwillend is om hem binnen te laten, antwoord welbehagen dat hij daartoe van ganser harte bereid is. En even later horen we hem tot de pelgrim zeggen: wij leggen niemand die hier komt enige bezwaren in de weg. Laat u dat maar goed tot u doordringen. Wij leggen niemand die hier komt enige bezwaren in de weg. Ondanks alles wat ze gedaan hebben voordat ze hier kwamen. Zij zullen geenszins worden uitgeworpen. Deze deurwachter welbehagen is in dit optreden een koninklijk en priesterlijk getuige van de vrije genade die in Christus is. Vanwege die genade zijn arme zondaren bij hem welkom. Kan zijn dat zij zich onwaardig voelen vanwege hun hemelhoge schuld. Kan zijn dat zij beseffen dat zij onmachtig en zelfs onwillig zijn om zichzelf te verlossen van hun zonde. Maar bij de enge poort leren ze dat ze zichzelf ook niet hoeven te verlossen. Want dat de koning van de enge poort, de koning die achter deze man welbehagen staat, dat die koning gekomen is om zalig te maken wat verloren was. Volkomen verloren. Doemwaardig. En daarom zal geen verloren zondaar die tot hem de toevlucht neemt worden uitgeworpen. Hij is bereid om hen te ontvangen. Hoe lang, hoe zwaar zij ook hun wetten schonden. Dat is de diepe evangelische achtergrond van de woorden van welbehagen. Ik ben van harte bereid om binnen te laten. Nu valt het echter op dat die bereidwillige poortwachter door Bunyan getekend wordt als een eerbiedwaardig, zeggen sommige vertalingen, maar liever als een ernstig man. Waarom tekent Bunyan de man niet wat opgewekter? Bijvoorbeeld met een glimlach op de lippen. Hij mag toch de beste boodschap laten horen aan de slechtste van de mensen. Wel, dat laatste is waar. De boodschap die deze man mag laten horen is inderdaad de allerbeste boodschap die ooit aan slechte mensen verkondigd kan worden. Maar laten we nooit vergeten dat het brengen ook van deze boodschap een diep ernstige zaak is. We mogen niet voorbij zien dat de poortwachter, en laten we dan maar in het beeld van de pelgrimsreis, van de christenreis blijven, dat die poortwachter door zijn poort sommige reizigers op de vlakte heeft zien verongelukken of zien terugkeren. Sommigen zijn misschien vlak voor de poort door Satans pijlen getroffen. Hij weet ook dat er pelgrims zijn die op een verkeerde manier op de weg komen, anders dan door de enge poort, over de muur klimmen. Al die redenen zijn al voldoende om aan zijn optreden een diepe ernst te geven. Zoveel komen om. Daar komt nog bij, en ik denk dat dat nog belangrijker is, dat de schrift laat zien dat juist het brengen van het evangelie van vrije genade een diep ernstige zaak is. We lezen dat de Heer Jezus Christus, de grote profeet, vele malen diep bewogen was als hij het woord predikte. We lezen nooit dat hij gelachen heeft. En als Paulus het woord brengt, ook het evangelie verkondigt, dan leest u dat hij dat doet met een diepe ernst, met het gewicht van de eeuwigheid op zijn ziel. Eén voorbeeld, Handelingen 20, het afscheid van de ouderlingen van Efeze. Daarom, zegt hij, heb ik niet opgehouden, nacht en dag, 3 jaren lang, en ieder te vermanen met tranen. Daarin tekent de apostel de geweldige ernst, de eeuwigheidsernst van het brengen van de boodschap. En om daar niet verder over uit te wijden, denk u ook aan de tekst uit Ezechiël, die de Heere zijn knecht, de profeet, op de lippen legt. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Dat is een boodschap van de genade van God. God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar wat een ernst en wat een bewogenheid. En dat heeft Bunyan fijn aangegeven wanneer hij deze man welbehagen tekent als een man vol ernst. Eeuwigheidsernst. Evangelieernst. Deze man welbehagen vraagt dan aan Christen wie daar was. En ik wil over die vragen kort zijn. Daar mag u zelf verder over mediteren. Welbehagen vraagt wie daar was, van waar hij kwam en wat hij wilde. Hij opent de poort niet zomaar. We hebben gehoord, hij is bereid om de poort te openen. Maar is ook iemand die verantwoording vraagt van Christen. Dat moet Christen trouwens telkens afleggen. En die verantwoording die Christen moet geven, wordt samengevat in deze 3 vragen. Dat zijn levensvragen, wezenlijke vragen die we vanavond maar niet alleen aan Christen moeten stellen, maar die u maar aan uzelf moet stellen. Wie ben ik? Waar ga ik heen? En wat wil ik? Dan hebt u stof genoeg om misschien wel een hele week te mediteren. Ik hoop dat u iets van een antwoord mag geven, wat u herkent in het antwoord van Christen. Hier staat een arme zondaar. U hoort de ootmoed in die woorden. Met een zware last. Ik ben afkomstig uit de stad des verderfs. Schaamt zich niet om te zeggen waar hij vandaan komt. Maar ben op weg, dat is een verlangen, naar de berg Sion en de toekomende toren te ontvlieden. En omdat ik vernomen heb dat de weg daarheen hierdoor gaat, zou ik graag vernemen, mijn Heer, of gij me wilt binnenlaten. U ziet, Christen legt duidelijk uit dat hij zondaar is. Dat hij geen rechten heeft. Dat hij afkomstig is uit de stad van de ondergang. Maar laat ook zien wat het verlangen van zijn hart is. Hij wil de rechte weg bewandelen naar de berg Sion. Ook wanneer wij over die 3 vragen nadenken. Wie ben ik? Waar ga ik heen? En wat wil ik? Mogen we nooit vergeten ons hart voor de Heere uit te storten. En eerlijk te betuigen voor hem wie we zijn. En wat er bij ons allemaal aan mankeert. In ons schuldig en verloren bestaan. Maar vergeet u ook niet om het verlangen van uw hart aan hem bekend te maken. Hij heeft gezegd: stort voor mij uit uw ganse hart. Dan hoeven we ook die verlangens, als we van harte begeren om langs een rechte weg het eeuwig Sion te bereiken, dat verlangen niet te onderdrukken. We mogen het voor hem uitstorten. Dan laat welbehagen horen dat hij van harte bereid is om christen binnen te laten. Open de poort en dan lezen we dat hij christen bij zijn gescheurde reismantel neemt en hem binnenrukt. Dat gaat heel snel. En enigszins verbaasd vraagt christen wat dat betekenis daarvan is. Wel, daarnet buiten die muur waar de enge poort in is aangebracht, daar staat een kasteel onder leiding van Beelzebub, waar Beelzebub en zijn dienstknechten pijlen, vurige pijlen, afschieten op allen die aan de poort kloppen. Daarmee bedoelt Bunyan dat Beelzebub, een naam voor de duivel en voor zijn trawanten, juist de pijlen afschiet, onverhuld komt met alle pijlen van verzoeking en vertwijfeling, wanneer mensen kloppen op de enge poort, als het hen om God en om de genade van God te doen is. Dan staat Satan, zei een van de ouderen, op zijn achterste benen, en zal hij alles doen om mensen bij die enge poort vandaan te houden en om hun van het kloppen af te brengen. En vandaar dat juist op deze ogenblikken, als zondaren in hun nood en met hun schuld en met hun pak tot de enge poort vluchten en tot de Heere de toevlucht nemen, dat Satan binnen kan komen in het binnenste van ons leven met zijn influisteringen en inblazingen. Gij hebt geen heil bij God. Bid maar niet meer, want het kan toch niet voor je. Je hebt te lang te zwaar gezondigd. In dat opzicht moet u maar veel denken aan wat Luther zei. Als die stemmen binnenkomen in je hart, dan zeg je maar tegen Satan: Satan, je hebt gelijk, want ik heb zwaar gezondigd. En je weet nog niet half hoe zwart en hoe donker het leven van Maarten Luther is. Maar juist omdat ik zwart ben, juist omdat het een hopeloze zaak is, zal ik des te meer roepen aan de troon der genade. Wat ook de stemmen zijn van binnen, blijf kloppen en zoeken in uw nood aan de troon van Gods genade. Dan komt christen in gezelschap van de poortwachter binnen de poort. En nu ontspint zich een gesprek tussen de poortwachter en tussen christen. En in dat gesprek komen een aantal dingen aan de orde die al onze aandacht gevraagd hebben. We kunnen dus kort zijn. Toch moeten we even door dat gesprek heen. Want er staan enkele opmerkingen in, zo haast terzijde, die we niet over het hoofd mogen zien. Deze poortwachter vraagt aan christen wie hem de weg gewezen heeft naar de enge poort. Evangelist was het, zo zei christen. Hij beval mij om te kloppen, dat heb ik ook gedaan. Hij heeft mij toen gezegd dat u, de poortwachter, mij zou vertellen wat ik moest doen. En dan zegt welbehagen: een geopende deur is u gegeven en niemand kan die sluiten. Daarmee laat welbehagen zien dat de deur geopend is door God. En als God deuren opent, dan kan niemand die deur meer sluiten. Als God deuren sluit, kan niemand die openen. Terwijl christen het waarschijnlijk nog niet doorziet, geeft welbehagen hier in dit woord aan christen bijzonder versterking en bemoediging. Het is het werk van de levende God wat hier heeft plaatsgevonden. Dat is het wat hij in deze woorden zegt. Christen verwondert zich. Hij zegt: nu begin ik vruchten te plukken van alle gevaren die ik doorstaan heb. En daarop gaat deze man, die ernstige poortwachter, uitvoerig vragen hoe het komt dat hij toch alleen is. Wist niemand dat u hierheen bent gegaan? Uitvoerig wordt gevraagd naar christens vrouw en kinderen, naar de metgezellen die onderweg in de poel mistrouwen de een en de ander al eerder op hun weg zijn teruggekeerd. En uit dat alles blijkt dat deze man welbehagen een groot gevoel heeft, een ruim hart heeft, een gunnend hart heeft voor mensen. Het verdriet hem bijna zichtbaar dat hij horen moet dat die anderen achtergebleven zijn en niet tot de enge poort zijn gekomen. Vooral wanneer Christen plooibaar ter sprake brengt, die halsstarrig achterna ging en niet tot deze poort heeft volgehouden, zegt hij daar iets over. Helaas, die arme man, is de hemelse heerlijkheid voor hem van zo weinig waarde dat hij niet eens de moeite neemt een enkele moeilijkheid te overwinnen om die te verkrijgen. Daar hebt u een man die gunnend spreekt. Is de hemelse heerlijkheid u zo weinig waard? Opnieuw iets om over na te denken. Het werd vroeger vaak gezegd, ook in preken die in deze kerk gehouden zijn. Is het niet de moeite waard om de Heere te zoeken en om de Heere te dienen? Dat is de taal van een gunnend hart. En wanneer mensen halverwege terugkeren of voor de enge poort een dwaalweg inslaan, wat is het erg dat het grote goed van het eeuwig leven hun zo weinig waard was. Kijk, en dan laat Christen een ontboezeming horen die we zo nog niet van hem gehoord hebben, maar die tekent dat hij diepe zelfkennis ontvangen heeft door alles wat gebeurd is. Hij zegt werkelijk, ik heb over plooibaar inderdaad de waarheid gesproken, maar wanneer ik over mezelf de volle waarheid zou vertellen, dan zou blijken dat ik het er niet beter heb afgebracht dan hij. Het is waar, hij keerde terug naar zijn huis, maar ook ik week af van de rechte weg en sloeg het pad des doods in, daartoe overgehaald door de vleeselijke drogrede van een zekere heer wereldwijze. Hier ziet u een mensenkind wat ontdekt is aan zichzelf, wat iets van de genade ervaren heeft en wat zichzelf nooit durft te verheffen en niet kan verheffen boven de anderen. Wat zeggen moet, ik ben precies hetzelfde geweest. Ook ik ben de weg kwijtgeraakt. En daarom eindigt Christen, als hij de enge poort is doorgegaan, in het wonder. Wat een wonder dat ik die enge poort mocht doorgaan, terwijl anderen op de weg gestruikeld zijn. Onwaardig, onmogelijk aan zijn kant, maar wonderlijk door God geleid en door het welbehagen binnengebracht. Zo is het met ieder christen. Hoe ook de weg is. Want de omstandigheden kunnen anders zijn dan het hier bij Christen gegaan is. Al is het wezen van de zaak toch altijd hetzelfde. Maar hoe ook de omstandigheden waren. En wat ook de leidingen van de Heere waren. Wie de poort mag binnengaan. Genade mag vinden. De weg ter verlossing ziet ontsloten. Komt terecht in eigen onwaardigheid, verfoeit zich in stof en as en zegt, wat een wonder, want ik was geen draad beter dan die andere. Na een kleine uitweiding over wereldwijze begint de Heer poortwachter nu te spreken over de weg na deze enge poort. De poortwachter neemt Christen bij de hand en gaat hem onderwijzen omtrent de weg die hij moet gaan. Naar mijn gedachten een heel duidelijke toespeling op de bekende woorden uit Psalm 32. Misschien de huwelijkstekst van sommigen die hier zitten. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Zo als een bode van God wijst welbehagen de weg. Hij neemt Christen bij de hand en laat hem recht voor zich uitkijken. Zie recht voor zich voor u uit, zegt hij. Ziet ge dit smalle pad? Dat is de weg die gegaan moet. Het smalle pad, zo gaat hij verder, is gebaand door de aartsvaders, de profeten, door Christus en zijn apostelen. En hij is zo recht als een liniaal hem kan maken. Dat is de weg die gegaan moet. Hieruit blijkt dat de enge poort, het binnengaan in de enge poort, niet het einddoel is. Achter de De enge poort ligt een weg. Een lange weg. Een weg die smal is. En die smal blijft. Het is niet zo dat het smal begint. En dat langzaam maar zeker die weg wijder wordt. Het blijft een enge poort. En een smalle weg. Een weg waarop strijd gestreden moet zijn. En waarop de worstelingen en de aanvechtingen blijven. Tot de doodsjordaan toe. Die smalle weg waarin christen zal moeten leren telkens opnieuw te sterven aan zichzelf. En zo steeds meer genade zal leren nodig krijgen. Wordt een rechte weg genoemd. Die smalle weg en die rechte weg is ook een gebaande weg. Het is een weg gebaand door apostelen en profeten, ja door Christus zelf. Daarmee laat de poortwachter zien dat het een weg is die gebaand is door Christus, door het woord. En dat al vele anderen die weg betreden hebben. Wanneer wij op de smalle pad mogen reizen, dan zijn we niet de eerste die over die weg gaan. Dan zijn het vele anderen die weg zijn voorgegaan. En kunnen we juist vanuit de schrift en vanuit de geschriften van hen die het smalle pad voorreisden, veel leren over die smalle weg. Dat kunnen we allereerst leren uit het woord van de levende God, maar ook vanuit een boek als de Christenreis van Bunyan. Wel, op die weg mag christen komen. En als met nadruk gezegd is dat het een rechte weg is, dan vraagt christen heel terecht, maar zijn er dan geen bochten en krommingen, waardoor een vreemdeling, een man die de weg niet weet, de goede weg kan kwijtraken? Ja, geeft welwillendheid toe. Vele paden die op deze weg uitkomen zijn kronkelig en breed. Maar daardoor kunt ge dan wel de goede van de verkeerde weg onderscheiden. De verkeerde paden zijn kronkelig, zijn dwaalpaden en ze zijn breed, makkelijke wegen. Het gaat allemaal vanzelf. Maar de goede weg is recht. Als een liniaal gelegd langs het woord van de levende God. En is smal. Vandaar de verborgen waarschuwing. Christen, als je op wegen komt waar alles zo makkelijk gaat, waar alles zo breed is, en die zo kronkelen, zwerven van het een naar het ander, dan is niet de goede weg. Maar de weg die niet zonder beproeving en niet zonder verdrukking is. De weg die lijnrecht, lineaal recht langs het woord van God gelegd kan worden. Dat is de rechte weg. En nadat christen dit onderwijs ontvangen heeft, gaat hij nog niet meteen op weg. Hij stelt nog één vraag. En die vraag kunnen we maar aanstippen. Want we komen er nog op terug. Hij vraagt aan de Heer welbehagen of deze hem niet kon bevrijden van de last die op zijn rug was. Want hij was die last nog steeds niet kwijtgeraakt. Hij kon er ook op geen enkele manier zonder hulp van afkomen. Daarop kreeg hij ten antwoord: draag uw last geduldig, totdat ge komt aan de plaats der verlossing. Daar zal hij vanzelf van uw rug vallen. Dan gaat christen op reis. Op reis naar het huis van de uitlegger. Wat, en dat is onze laatste vraag, wat is de bedoeling van die vraag van christen? Neem mij alstublieft het pak af. Zou dat kunnen? Bunyan bedoelde met de enge poort toch iets van het ware geloof. Het toevluchtnemende geloof. Waarom blijft christen dan nog met zijn pak lopen? Waarom wordt dat pak pas later van de schouders genomen, namelijk zoals u weet aan de voet van het kruis? Wel, als ik dat heel kort moet zeggen, moeten we het zo benadrukken. Bunyan beschrijft hier niet een leer. Dan zou hij wellicht andere dingen hebben moeten schrijven en andere punten hebben moeten benadrukken als hij een leerstellig boek geschreven had. Maar Bunyan schrijft hier hoe de reis gewoonlijk gaat. Hij zegt niet dat het altijd precies zo gaat, maar hoe het gewoonlijk toegaat in de beleving van de kinderen des Heren. En dan laat hij hier de nadruk op vallen. dat een mensenkind meestal ongerust wordt over zijn lot. Onder de kennis van zonde wordt voortgejaagd, ontdekt aan zichzelf, alle hoop bij zichzelf leert verliezen. Hij gaat leven van het wonder als een weg ontsloten wordt in Christus. Maar wanneer hij mag zien van ver op die weg die ontsloten is en de toevlucht heeft genomen tot hem die de weg, de waarheid en het leven is, dan betekent dat doorgaans niet dat de last van zijn rug genomen is. Dat hij nu ook zeker mag weten dat zijn zonden hem vergeven zijn. Bunyan en de andere Puritijnen maakten namelijk een scherp onderscheid tussen het geloof en dan met name wat wij wel noemen het toevluchtnemend geloof en de volle zekerheid van het gevoel. Het toevluchtnemend geloof gelooft in Christus tot heil en tot zaligheid. En daarvan is onderscheiden het vaste en zekere weten, ik weet in wie ik geloofd heb en mijn zonden zijn vergeven. Christen kent geestelijk leven. Hij beoefent het geloof. Maar hij is met volle zekerheid voor eigen hart het pak nog niet kwijt. Daarvoor wijst welbehagen hem de weg. Hij moet de weg verder gaan, onderwijs ontvangen en op God wachten. En dan zal dat pak als vanzelf van zijn schouders rollen. Zo gaat hij op weg naar het huis van de uitlegger. Ik zou het voor vanavond hierbij willen laten. En we gaan voordat we gaan pauzeren nog een psalm zingen. Het zal zijn psalm 118, het negende vers. Psalm 118, het negende vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens Heeren majesteit. Het negende vers van psalm 118. Pauzeren we nu. Ik dacht dat we ruimschoots de tijd gehad hebben om koffie te drinken. Misschien zijn er sommigen die nog aan het tweede bakje bezig zijn. Maar dat gaat wel onder de bespreking door. Ik wilde vragen of er van u kan nog vragen zijn bij het gedeelte wat we vanavond behandeld hebben, bij wat gezegd is, of wat bij juist niet gezegd is, want er kan ook iemand iets gemist hebben, of misschien bij iets wat misschien niet direct in het gedeelte staat, maar toch met alles wat we besproken hebben te maken heeft. We houden het een klein beetje breed en een beetje ruim. Kater. Dat wou u aan de orde stellen, begrijp ik. Vraag is, opmerking en tegelijkertijd een vraag met de bedoeling dat daarop ingegaan wordt. Als de Heere een mens zalig maken bearbeidt, dan wordt hij niet alleen overtuigd, maar dan overbuigt de Heere hem toch ook. Dan wordt de wil gebroken, want vanuit zichzelf geeft de mens het nooit op. Zo is ongeveer de vraag als ik hem iets korter samenvat. Dat is natuurlijk duidelijk een aanvulling op wat al gezegd is. Want de mens wil niet zalig worden. Hij is een vijand van vrije genade. Kijk, dat komt in de christenreis natuurlijk ook aan de orde. In het hoofdstuk wat we hier besproken hebben wordt dat misschien niet het duidelijkst gezegd, al is het er allemaal wel in aanwezig. Maar wanneer je het geheel van de weg, en dat zou ik er dus bij willen betrekken, het geheel van de weg die Christen tot aan de enge poort heeft afgelegd hierbij betrekt, dan komt het punt wat u aan de orde stelt heel duidelijk aan de orde. Op verschillende manieren, ik zou op zijn minst op twee punten willen wijzen. Het is zo dat het eerste begin van de reis inderdaad is de overtuiging. Dan is Christen ervan overtuigd dat hij het oordeel te wachten heeft en hij vlucht. Er is ook in die weg al een zekere overbuiging, want hij gaat de weg die de Heere wijst. Nou, het is op dat punt al zo, dat wanneer de Heere de weg wijst, zalig worden in de weg die de Heere wijst, dat daar al een zekere overbuiging voor nodig is. Want het kan wel eens zo zijn dat wij wel een zeker verlangen hebben om zalig te worden, maar er is genade voor nodig, waardoor onze wil wordt omgebogen om zalig te worden zoals God het wil. Maar dat overbuigen, dat verbreken van de wil, dat wordt nog duidelijker aan de orde gesteld in het gedeelte wat we eigenlijk de vorige keer behandeld hebben, wanneer Christen overtuigd en overbogen in beginsel die dwaalweg gaat. Als hij die dwaalweg gaat, dan probeert hij uit de weg te gaan en probeert hij een weg te vinden om zelf van die last af te komen. En daarin komt God hem tegen. En dan wordt onder het onderwijs van evangelist, wordt inderdaad overtuigd en overgebogen om nu niets anders meer te willen. En want daar gaat het om in die overbuiging. Dan zalig te worden in de weg die de Heer gaat. Dan wordt de weg der werken, als ik het zo mag zeggen, volledig afgesneden. Dan zegt hij, ik weet geen weg meer. Ik zie geen hoop meer. Zou er voor mij nog een mogelijkheid zijn? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan, zouden we vanuit de catechismus kunnen zeggen. En ik denk dat wanneer hij dus bij die enge poort komt, dat hij dan, daar ben ik begonnen, dat hij dan bevreesd vlucht en dat hij dan waakzaam is voor alle gevaren. Dat is een van de lessen die hij geleerd heeft. Maar ook, en u wijst daar terecht op, dat hij overtuigd is en overgebogen is, dat zijn wil gebroken is en ingewonnen is voor de weg des Heren. Dat heeft hij daar geleerd. Ik zou er nog aan toe willen voegen, maar dat is natuurlijk ook een doorgaand werk. Want die wil die overtuigd en overgebogen is in beginsel, die moet steeds weer, en als het goed is ook steeds meer, overtuigd en overgebogen worden. En straks, als Christen op andere punten dwaalwegen inslaat, dan kun je op bepaalde manier weer lezen. Niet alleen van onderwijzing en bemoediging, maar soms ook van ernstige bestraffing, waarin opnieuw de wil gebroken wordt en ingewonnen wordt voor de weg die de Heere wil dat hij gaan zal. Vandaar dat de opmerking zeer ter zake is. Het gaat bij het komen tot die enge poort om al die dingen. De hele weg die eraan vooraf gaat, spreekt daar in mee. Het overtuigd zijn, overgebogen worden, het ingewonnen worden, en je zou ook kunnen zeggen het waakzaam worden, het bang worden voor de vijanden van buiten en van binnen, want dat is het laatste stukje van de tocht naar de enge poort toe. Dat is waar. Dat is steeds zo. De opmerking was, ik moet dat herhalen voor de kerktelefoon. Ik vergeet dat wel eens. Ik zal proberen om het niet te vaak te vergeten. Maar je hoort wel eens zeggen, ik ben overtuigd. Maar dat is niet genoeg. Dat moet verder gaan. Dat was de opmerking. Ik zou zelfs nog één stap verder willen gaan. Ik denk, ja, weet iemand die overtuigd is dat hij overtuigd is? Met andere woorden, ik heb wat moeite als iemand dat zomaar zegt. Ik ben overtuigd. Want iemand die werkelijk overtuigd is van zijn zonde, die weet dat er zoveel woont in zijn hart dat hij het er zelf niet zo gemakkelijk voor kan houden. Dit is een zaligmakende overtuiging. Ik bedoel, dat kunnen we zelf zomaar niet bekijken. Als wij zelf alles nog zo kunnen bekijken en zo in onze hand kunnen houden, ja, dan is er toch iets wat niet helemaal goed ligt. Overtuiging is inderdaad niet genoeg. Er moet meer komen, overbuiging, ingewonnen worden voor de weg des Heren, dat hoort er allemaal bij. Maar hoe gaat dat? Wel, dat betekent dat je in jezelf zondaar voor God wordt. En het zelf, vaak de naam van overtuiging of overbuiging, niet kunt of niet durft te geven. Maar in alle armoede en met alle onoplosbare vragen de Heer toch niet los kunt laten. Hem vrij moet laten, maar hem niet los kunt laten. Kijk, en als je die dingen hoort, ik denk dat er dan iets is van overtuiging. En misschien wel meer. Ja? Ja, ik zie drie, vier dingen. Mevrouw Boeter eerst. Ja. Dat is een vraag waar ik even over sta te denken. Ik zal hem eerst herhalen. Er wordt gevraagd, ik heb wel eens gehoord van iemand die krachtdadig door de Heere geroepen was, door de enge poort gekomen. En toch nog niet bij het kruis gekomen was. Tegelijkertijd wordt ook gezegd, toch had hij niet zo'n last meer van zijn zonde. Dat wordt dan wel genoemd, een schuld die bedekt is en die nog niet vergeven is. Hoe ik daarover denk? Ja, ik aarzel een beetje, omdat er aan de vraag zoveel kanten zitten, en omdat ik het graag dan toch een beetje in de lijn van de christenreis wil houden. Ik denk, die uitdrukking ken ik vanzelfsprekend goed genoeg, een bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Ik denk dat je deze zaak zo in de christenreis niet zo gemakkelijk kunt terugvinden. Bunyan heeft namelijk in de christenreis natuurlijk wel de weg getekend zoals het gaat. Maar bij de tekening van de weg is niet alles en alle leidingen en alle mogelijkheden zijn even duidelijk uit de verf gekomen, aan de orde gekomen. Wel is het zo, en dat kan ik vanuit de andere geschriften van Bunyan zeggen, dat Bunyan zelf die gedachte wel in verschillende werken naar voren brengt, dat de bedekte schuld, het weten van een bedekking van de schuld, nog niet de volle bewuste kennis is, zo zegt hij dat dan, want dan haal ik hem denk ik bijna letterlijk aan, nog niet de volle bewuste kennis is van de vergeving van de zonde. Een gezicht op bedekkende bloed, want zo omschrijft hij het ook wel, een gezicht op het bedekkende bloed van de Heer Jezus Christus. En daaruit de geloofskennis dat de zonde bedekt ligt, dat kan er zijn, zegt Bunyan. Maar tegelijkertijd is het een diepere weldaad, een verdere zegen, als u dat zo wilt noemen, als iemand nu ook met de volle zekerheid van het geloof mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Dat onderscheid kennen de meeste Puritijnen en kent Bunyan zeker ook. Ik denk dat als ik dat in de christenreis terug zou moeten vinden, dat dat enigszins in deze geschiedenis van christen komende door de enge poort en buigend voor het kruis straks aan de orde gesteld wordt, maar zo duidelijk niet. Ik denk dat hij in zijn pastorale en in zijn praktische werken dit onderscheid duidelijker aan de orde stelt, ook duidelijker uitwerkt, dan dat dat hier in de christenreis zelf aan de orde wordt gesteld. Wanneer u vraagt, want dat was uiteindelijk het slot van de vraag, wat denkt u persoonlijk daarvan? Ik geloof inderdaad dat het zo kan zijn, en nu spreek ik dan ook over de beleving. Er zitten aan deze dingen zoveel kanten aan de beleving, dat het inderdaad zo kan zijn dat de Heere zo, en ik zou zelf wel willen zeggen, in vele gevallen leidt dat wanneer hij zijn volk oefent, dat er kan zijn krachtdadige roeping, het komen tot het licht, het zicht op de kracht van het bedekkende bloed van de Heer Jezus Christus, maar dat het inderdaad een nadere weldaad is, als u die uitdrukking kent, dan denk ik wel dat iemand komt tot de volle bewuste zekerheid dat zijn zonden vergeven zijn. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En dat is in de volle zin van het woord een bewuste kennis. U vindt dat bij de Engelse schrijvers heel duidelijk dat dat onderscheiden wordt. Ja. En bij Hollandse schrijvers ook wel, maar vooral bij de Engelsen. Heb ik zo uw vraag waar we op een bepaalde manier nog op terugkomen wanneer het gaat over die buigen van Christus voor het kruis en het pak kwijtraken. Want dan komen deze dingen natuurlijk toch ook op een andere wijze weer aan de orde. We komen daar nog op terug. Op een andere manier. Ja. Duidelijk, was het nodig dat christen door die poortwachter zo door die enge poort getrokken werd? Want christen was toch getrokken door Gods onweerstaanbare, onweerstandelijke liefde? En is het dan mogelijk dat je kloppend aan de poort toch nog dodelijk door die pijlen getroffen wordt? Kijk, wanneer het gaat over deze dingen, moeten we altijd, en dat hebben we al meer gezien denk ik, moeten we altijd goed onderscheiden. Als je spreekt over het werk van God, dan trekt God een zondaar uit de duisternis en brengt hem tot zijn wonderbaar licht. Wanneer de Heere in dat leven van een mensenkind begint, dan zal hij dat voleindigen. Dan kan niemand dat tegenstaan, dan kan niemand dat onderbreken. Dan zal het zeker onmogelijk zijn dat zo iemand ooit omkomt. Dat is een duidelijke lijn die je in de Bijbel vindt. En in dat opzicht heb je volkomen gelijk wanneer u zegt, iemand die door God krachtdadig, onweerstandelijk geroepen is, die kan op die weg niet omkomen. Tegelijkertijd is het zo dat wij ook, en dat is vooral de lijn van de christenreis, de lijn hebben van hoe wordt dat nu allemaal beleefd. En dat brengt Bunyan onder woorden in beeldende taal. En nou gebeurt het wel eens dat je beelden op een verkeerde manier kunt uitleggen. Als je verschillende uitleggingen van de christenreis naast elkaar legt, kom je ook wel eens een keer dingetjes tegen waarvan je zegt, ja, dat klopt bij de een toch niet helemaal. Dat gebeurt met name als je probeert te veel in de beelden te lezen. En vandaar dat het niet altijd eenvoudig is om die beelden te verstaan. Maar kort en goed, het is dus zo dat in de christenreis wordt de ervaringsweg getekend, de belevingsweg. Nou, hoe is die belevingsweg? Dan is het zo dat christen zelf, wanneer hij voor zichzelf nog niet die enge poort is binnengegaan, door allerlei gevaren wordt omringd. Achteraf gezegd kunnen we zeggen, hij was getrokken door God, maar zolang hij voor zichzelf dat licht niet bezat, was hij eigenlijk een zwerver die aan alle kanten aangevallen en aangevochten kon worden. En die gevaren waren dodelijke gevaren. In de zin van, die gevaren zouden iemand inderdaad op de weg kunnen doen omkomen. Dan gaat het niet alleen maar over die pijlen van Satan bij de enge poort, maar ook de dwaalweg naar de Sinaï. Dat wordt genoemd een weg des doods, want het was een verkeerde weg, een weg die van God afvoerde. Kijk, als je het achteraf bekijkt, dan zeg je, God heeft christen bewaard dat hij op die weg omkwam. God heeft christen bij de enge poort bewaard dat hij niet door een pijl getroffen wordt. Maar niettemin zijn die pijlen realiteiten, werkelijkheden. Niettemin is ook die dwaalweg, die weg des doods, een werkelijkheid. En wij worden juist in dit deel van de christenreis vermaand voor de gevaren van die wegen. De listen van Satan zijn ons niet onbekend. Om het dus samen te vatten, dan zeg ik, kijk, als iemand werkelijk met zijn nood en met zijn schuld gaat zoeken en gaat kloppen, dan heeft hij voor zichzelf nog niets. En dan kunnen er allerlei pijlen op hem afkomen. En die pijlen kunnen het hem ontzaggelijk moeilijk maken. Zouden hem wanneer God hem niet zou helpen, en wanneer de Heer hem niet door die poort heen zou leiden, dan zou hij ook om kunnen komen. Maar nu is het Gods werk, dat door dat alles heen, dat de Heer ze bewaart. Dus ik denk dat we goed moeten onderscheiden. Van Gods kant is degene die krachtdadig geroepen wordt en geleid wordt, dat ligt vast. Aan onze kant is er, zolang als er niet de doorbraak is van het licht en geen kennis is van de weg, dan kunnen we nog aan alle kanten geschud worden. En zelfs na die tijd wordt Christus nog wel eens een keer op een dwaalpad gebracht, waar hij soms vreest. Is dat duidelijk? Ik zag nog, u was eerder, dacht ik, ja. Ik vind dat ook een versje uit het hart gegrepen. Dus wat dat betreft, dan zijn we het daarover eens. Ik moet natuurlijk voor de luisteraars aan de kerktelefoon zeggen welk versje dat is. Het gaat erom dat ik gezegd heb dat die smalle weg ons erop wijst dat wij niets hebben en niets kunnen. En dat is ook waar. Maar nu lees ik in Psalm 119. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik denk dat ik dat op twee manieren uit kan leggen. Niet in de zin van twee verschillende manieren, maar twee punten daarvan aan kan duiden. Vanuit de christenreis. Misschien is dat het beste ook in verband met het feit wat we vanavond aan het behandelen zijn. Kijk, het is zo dat Christen op het ogenblik dat hij op weg gaat naar de enge poort, dat hij op bepaalde ogenblikken bemoedigingen krijgt. Vroeger zeiden ze vaak een toeknik. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het aan iets wat ik aan het begin van de onderwerp van vanavond aanhaalde. Als evangelist hem vermaand heeft en zijn voeten gericht heeft op de rechte weg, dan wenste hij hem God zegen een toeknik. Op dat ogenblik is Christen bevreesd. Ziet hij geen weg, alleen weet hij, ik moet terug. Maar ik denk toch dat die bemoedigingen, als het ware vanuit het woord van de levende God, op zo'n moment zelfs een bemoediging kunnen zijn, ofschoon ik alles mis. Dus zelfs voor de enge poort zijn er ogenblikken geweest dat Christen als het ware adem kon halen, in de verte dat licht kon zien. Dan kunnen er momenten van verademing zijn, en dat zijn de momenten waarin inderdaad iets beleefd wordt van wat u zegt in die psalm, ofschoon ik alles mis. Ik zou ook nog willen zeggen, wanneer iemand genade mag kennen, leeft dat dan altijd? Is dat dan altijd iets wat we vast kunnen houden? Er kunnen zelfs na ontvangen genade momenten zijn dat voor ons eigen besef, terugkomend op de vorige vraag, God laat het werk van zijn handen niet varen, dat staat vast. Maar voor ons eigen besef dat het zo kan zijn alsof ik alles kwijt ben, alles mis. En juist in die ogenblikken gaat op een iets andere wijze, maar toch ook die psalm wel eens spreken. Uw woord, waar vindt een kind van God in het dikke donker, waarvan gezegd moet worden met de Dordtse leerregels, onder de verberging van Gods aangezicht, wat bitterder is dan de dood, zeggen de Dordtse vaderen daar. Waar kan hij alleen maar licht vinden? Wel, als hij vanuit het woord van God iets mag zien, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dan is vanuit het woord dat er voedsel, licht en versterking kan komen. Ik hoop dat dat uw vraag beantwoordt. Ik zag nog een vinger, ja? Ja, goede vraag, want het is iets wat ik niet genoemd heb vanavond. En dat geeft me dus gelegenheid om er wel op in te gaan. Het gaat over onmiddellijk nadat de deur geopend is en ze beide dus in de poort zijn binnengegaan. Dan zegt welbehagen tot Christen, u is een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. En dan antwoordt Christen, nu begin ik de vruchten te plukken van alle moeite, zwarigheid die ik doorstaan heb. Over het eerste woord heb ik wel iets gezegd, maar over het tweede dat plukken van die vruchten eigenlijk niets. En het is toch wel de moeite waard om er even aandacht aan te schenken. Al moet dat, zie ik, aan de klok heel kort zijn. Ik denk dat het minste wat je over die eerste woorden kunt zeggen, dit is. Dat, wat ik ook aangehaald heb, wanneer welbehagen zegt, u is een geopende deur gegeven. Als je dat woord in het woord van God opzoekt, dan wordt daar duidelijk gesproken over God die een geopende deur geeft. En omdat God die deur geopend heeft, kan niemand die sluiten. En wanneer God een deur sluit, kan niemand die openen. Daarmee laat welbehagen dus eigenlijk doorklinken dat wat hier heeft plaatsgevonden, die opening van die poort, dat is dus Gods werk. En de roeping van God is onberouwelijk. Dus dat is iets wat aan Gods kant vast ligt. Het is een woord van bemoediging. Dan zegt Christen daarop, nu begin ik vruchten te plukken. Het daalt op dat ogenblik, nu hij de weg ter verlossing, de weg ter ontkoming mag zien, daalt nu een zekere vrede in zijn hart. Er kan, wanneer het toevluchtnemend geloof de toevlucht neemt tot de Heere, er kan vrede in het hart dalen. Ik denk dat dat ook hier het geval is. En wanneer die vrede daalt in het hart, dan kijkt hij eigenlijk terug op de weg die hij heeft afgelegd. En dan zegt hij, want dat staat ook in hetzelfde verband, kijk, in de moedeloosheid en in de poel mistrouwen, in het moeras moedeloosheid, daar ben ik bijna zo geweest als die man die terugging. Ik ben ook op een dwaalweg geweest, want ik heb de rechte weg verlaten. En ik ben naar de stad zedelijkheid uitgeweken. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En op die dwaalwegen en op de weg tot dusver heb ik allerlei moeite, allerlei tegenspoed, allerlei kruis ondervonden. Maar het is toch niet te vergeefs geweest. En dat is op sommige momenten toch iets wat moed kan geven. Het is een smalle weg. Het is een weg waarvan de dichter zei, daar moet veel strijds gestreden zijn. Het is een weg tegen vlees en bloed in. Maar als de Heere licht geeft en zo'n bemoediging als Christen hier ontvangt, het deel mag worden, dan zeggen we, het is toch de moeite waard. Het is niet te vergeefs geweest. En dat is naar mijn gedachte in korte woorden de inhoud van die antwoorden die Christen hier geeft. Ja? We moeten gaan eindigen. Ik zie dat het bijna 9:55 is. Ja, het is al 9:55. Ik zou dus willen eindigen. En mag ik vragen of broeder Kiefiet met ons wil eindigen, psalm op wil geven en wil eindigen met dankzegging. We zingen psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. 35, het eerste vers.
Thank you. zullen we samen eindigen in dankgebed. Tot u, o Heere, mag ons gebed zijn aan het einde van deze avond. Heere, er is reden om in ootmoedigheid tot u te komen. Want welk een wonderlijke zaak, welk een grote zaak was deze avond het onderwerp dat tot ons kwam, Heere, uit de geschriften van iemand die het ook zelf had geleerd. Dat de weg tot u een smalle weg is. En dat de ingang, het gaan tot die weg, is door een enge poort. Maar hoe blijkt uw trouw en uw ontferming, Heere? Want Christen werd daarheen geleid. Alleen door uw geest en alleen door uw genade. Hij was andere wegen gegaan. De weg van de wet. De weg van het eigen kunnen. De weg van zelfhandhaving. De weg van eigen gerechtigheid. Maar een weg die werd afgebroken. En hij werd door bestraffing en door vermaning teruggeleid. En mocht, ja Heere, door u en door uw onwederstandelijke genade alleen geleid, de toevlucht nemen tot u en tot de gezegende Heer Jezus Christus. O, hoe blijkt uw trouw en uw ontferming, want gij maakt onderscheid waar geen onderscheid is. En gij hebt met de twisters getwist, o Heere, want hij werd als een vuurbrand uit het vuur gerukt, terwijl de vurige pijlen van Satan op hem werden afgeschoten. O Heere, nu zijt gij toch nog diezelfde God. Uw woord, dat destijds de waarheid was, is toch nog de waarheid. Want gij zijt toch niet veranderd, o Heere. O, dan bidden wij, o Heere, vooral degenen die zich hierin moeten herkennen. Die ook in moedeloosheid en in zelfbeschuldiging en in aanklachten hun weg moeten gaan. En niet weten waarheen, ja in het diepst van hun hart. Weten ze wel alleen tot u, maar die weg is zo duister. En die weg is zo toegemuurd en ze weten niet hoe. O Heere, wilt gij door de krachtige werking van uw Heilige Geest zich in hun ziel openbaren. En wilt gij dat wonderwerk nog doen, Heere. Het is toch tot de eer van uw heilige naam. Uw verbond is toch een vast verbond, o Heere. En het heil dat in de Heere Jezus Christus voorhanden is, is toch vast en zeker. Ja, geheel buiten ons. Maar gij wilt het nog toepassen. Gij wilt het nog schenken in de weg die wonderlijk is. En Christen, moest u ook roemen om die genade aan hem bewezen. Een wonder, een voorrecht aan hem bewezen. Heere, wilt gij het nog doen? En wilt gij zondaren die van deze dingen niets weten, ook op die weg leiden? Want Heere, gij zijt het waard gediend en geëerd te worden. En al is het dan een weg in duisternissen en een weg met veel vragen, o Heere, het einde zal goed zijn. Ja, die weg zelf is goed. Ook waar moeite zijn, daar kan het toch goed zijn. Waar gij uw bijstand doet ervaren. Zo bidden wij om een zegen. De zegen over al datgene wat deze avond tot ons kwam. Wij danken uw naam ootmoedig. Dat gij uw dienstknecht het inzicht in al deze zaken hebt geschonken. En dat hij het in goede orde ons mocht voorzeggen. Schenk ook hem in al zijn ambtelijke dienst wat hij nodig heeft. Wilt gij hem leiden, ons en ook hemzelf, ten goede. We bidden het u, o Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen.